En ook deze keer wil ik beginnen met iets te lezen uit de brief aan de Romeinen. En in dit geval uit Romeinen hoofdstuk 13. Romeinen hoofdstuk 13, waar de apostel Paulus schrijft: alle ziel zij de machten over haar gesteld onderworpen, want er is geen macht dan van God, en de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd. Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat, en die ze wederstaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Want de oversten zijn niet tot een vreze de goede werken, maar de kwade. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede en gij zult lof van haar hebben. Want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees, want zij draagt het zwaard niet te vergeefs. Want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf, degene die kwaad doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen om der straffen, maar ook om des gewetens wil. Want daarom betaalt gij ook schattingen, want zij zijn dienaars van God, in ditzelfde geduriglijk bezig zijnde. Zo geef dan in ieder wat gij schuldig zijt, schatting die gij de schatting, tol die gij de tol, vreze die gij de vreze, eer die gij de eer schuldig zijt. Tot zover. En deze woorden van de apostel Paulus maken deel uit, en zelfs een nogal belangrijk deel uit, van de instructies die hij geeft aan de gelovigen uit onze tegenwoordige bedeling der genade. Daarom hoeven we het er eigenlijk niet al te uitgebreid over te hebben, maar misschien is het toch makkelijk om ons eerst te realiseren dat over ons, over de gemeente dus, over de gelovigen van onze dagen, gezegd wordt dat zij gestorven zijn der wereld en der wet en der zonde uiteraard. De uitdrukkingen staan achter elkaar, bijvoorbeeld in Galaten. Maar inderdaad, wij zijn gestorven en onttrokken aan de beginselen deze wereld, zoals het nog weer elders staat. En wij worden geacht deel uit te maken van het lichaam van Christus en daarmee dan toch in elk geval van dat koninkrijk van Christus, zij het dan in zijn allereerste vorm, of anders gezegd, wij maken deel uit van dat verborgen koninkrijk van Christus. Daaruit zou de gedachte kunnen ontstaan dat wij als gelovigen, gezien onze hemelse positie en onze positie in Christus, en gezien dat wij gestorven zijn voor de wereld, dat wij niks meer van doen zouden hebben met enige vorm van menselijke overheid. En wat de apostel hier dan uiteenzet, is dat dat niet het geval is. Immers, naar andere maatstaven leven wij wel degelijk nog in de tegenwoordige eeuw. En leven wij nog op aarde, maken wij naar de mens ook deel uit van het een of andere volk, enzovoorts. En wat de apostel schrijft is dat voor zover dat het geval is, en dat is het geval natuurlijk, zouden wij ook aan een eventuele menselijke overheid onderdanig zijn of onderworpen zijn. Want, zegt hij, de machten die er zijn, zijn door God gegeven of zijn uit God afkomstig of van God, zoals het staat hier in Romeinen 13 vers 1. Met als consequentie dat wie zich stelt tegen deze overheid of tegen deze macht, zoals die genoemd wordt in vers 2, die stelt zich daarmee tegen de ordinantie van God. Dat wil zeggen, die stelt zich tegen een overheid die volgens de apostel wel degelijk door God verordineerd is. Dat wil zeggen, door God is ingesteld. Dat wil zeggen, het is een goddelijke orde, vandaar het woord ordinantie. Het is een goddelijke orde dat de mensheid verdeeld is in volkeren en dat die volkeren geregeerd worden inderdaad door wat wij gewoonlijk overheid noemen en wat in de Bijbel meestal gewoon genoemd wordt de koning. Maar dan zijn we meestal in het Oude Testament. Hoewel het in het Nieuwe ook zo gezegd wordt. Hoe die overheid er ook uitziet, hoe die ook geformeerd is, dat doet maar weinig ter zake. Het gaat erom dat de apostel zegt dat deze menselijke overheid wel degelijk van God is. Dat wil zeggen, door God is ingesteld. En die overheid wordt dan ook beschouwd als dienares, want het schijnt een vrouwelijk woord te zijn. Wordt beschouwd als dienares van God. En zo staat het in vers 4 zelfs tweemaal. En de leden van die overheid worden inderdaad in vers 6 alsnog genoemd dienaars van God. Dat kan natuurlijk problemen opleveren, levert ook veel problemen op. Maar die problemen worden niet opgelost door te zeggen van we hebben met die overheid niks te maken, want wij zijn kinderen Gods en we zijn gezet ver boven alle overheden, machten en zelfs die in de hemel. Want hoe dan ook, naar de mensen, naar het vlees dus, zijn we wel degelijk aan deze overheden onderworpen. En het is ook Gods bedoeling, want dat staat hier dan toch, dat wij inderdaad een dergelijke onderdanige positie zouden innemen. En dat we dus in het algemeen gehoorzaam zouden zijn aan die overheid. En in de praktijk betekent dat gewoon dat we onderdanig zouden zijn. Daar is natuurlijk niet alles mee gezegd, want wij kennen ook de Bijbelse uitspraak dat men God meer gehoorzaam moet zijn dan mensen. En dus zal men God ook meer gehoorzaam zijn dan een menselijke overheid. Maar dat wil nog niet zeggen dat die overheid dus voor ons niks betekent. Integendeel. Dat staat niet alleen hier, maar dat lezen we op andere plaatsen ook. Hier waarschijnlijk het meest uitgebreid, in het Nieuwe Testament althans. En er wordt het functioneren van die overheid ook inderdaad besproken. En ons wordt aanbevolen, in de eerste plaats omdat het een instelling van God is. In de tweede plaats terwille van ons geweten, om inderdaad aan die overheid onderworpen te zijn. Wat hier staat in dit schriftgedeelte is namelijk simpelweg dat waar dat niet het geval is en waar wij niet onderworpen zijn aan de menselijke overheid, wij daardoor alleen maar in de problemen kunnen komen. En dat is natuurlijk toch niet zo zinnig wanneer wij bedenken dat het de bedoeling is dat wij als gelovigen een gerust en stil leven zouden leiden en in dat verband eventueel ook zouden bidden voor de overheid en allen die in hoogheid zijn, zoals het bijvoorbeeld in de brief aan Timotheus staat. Ik weet wel, het is in sommige kringen niet zo'n populair gedachte, maar niettemin, hij is volstrekt bijbels. Men zou hem niet aan de ene kant overdrijven en zeggen van wij hebben er niks mee te maken. Men zou ook niet aan de andere kant overdrijven en het andere uiterste nemen dus en zeggen ons volk, inclusief de Nederlandse regering en het Nederlandse koningshuis en wat er mee wezen mag, maakt deel uit van het tegenwoordige werk Gods, want dat is weer niet zo. Zodat wij ons ogenblikkelijk afvragen hoe dat nou zit met die overheid als ordinantie Gods. Want ja, daar zijn dan toch enige problemen over. Ik heb er eigenlijk zelden fatsoenlijke antwoorden op gekregen op de vragen die daar in het algemeen over gesteld worden. Want u weet dat het heel gebruikelijk is, zeker vanuit de evangelische kring, om nogal wat kritiek te leveren. Dat heb ik nog netjes gezegd. Veel kritiek te leveren op de overheid. En sinds zelfs niet eens meer één christelijke partij deel uitmaakt van de Nederlandse regering, ja, ligt het voor de hand te zeggen, de regering die we nu hebben, dat kan helemaal niet van God zijn. Niettemin zegt de Bijbel dat de overheid een instelling Gods is. Zodat de vraag is, hoe dan? En sinds wanneer dan? En tot hoeverre? Dat wil zeggen, in hoeverre? En dat is makkelijk genoeg, want het staat hier ook gewoon. Wat er staat namelijk is dat het gaat om machten die gesteld zijn over de ziel van de mens, waarbij ziel nog steeds staat voor het praktische leven, het leven van alle dag. En dat is inderdaad onderworpen in de eerste plaats aan de menselijke overheid. Zo is dat nou eenmaal. Begrijp je me goed? Er staat alle ziel, zij de machten over aangesteld, onderworpen. Er staat zeker nergens in de Bijbel, alle geest, zij de machten over haar gesteld, onderworpen. Want de overheid heeft niks te vertellen over hetgeen wij denken of geloven naar Bijbelse maatstaven. En dat is ook nooit de bedoeling geweest. De geest heeft met denken te maken, met geloven. En dat staat inderdaad vrij. En ik heb wel eens een keer opgelet op school en daar leerden wij dat die 80-jarige oorlog van alles van doen had, weliswaar met godsdienstige kwesties. Het was immers in de dagen van de reformatie. Maar dat de strijd niet zozeer ging om godsdienstvrijheid, maar dat die ging om gewetensvrijheid. Godsdienst, in de gebruikelijke zin van het woord, heeft altijd toch nog van doen met het praktisch leven van de mens, eigenlijk ook in de eerste plaats. Maar waar het in werkelijkheid om gaat, is inderdaad vrijheid om te denken en te geloven wat men wil. Daar heeft de overheid absoluut niets mee te maken. Dat wil zeggen, wij zijn vrij om een mening te hebben, welke mening het ook is. In de praktijk zal echter blijken dat wij niet al te vrij zijn om die mening ook publiekelijk ten gehoor te brengen. Want ja, dat komt toch op het terrein al van het praktische leven. Daar liggen dus vervolgens de moeilijkheden. Niettemin, de overheid is gesteld over de ziel van de mens. Heeft met praktisch leven te maken. Ik denk ik altijd, praktisch leven bestaat ongeveer in onze dagen hoofdzakelijk uit het rechtshouden en het stoppen voor het rode stoplicht, als het even kan. En meer van dat soort dingen. Ik geef het niet om een spot mee te drijven, maar gewoon, dat is het leven zo ongeveer, toch? Hoe we ons bewegen, hoe we met elkaar omgaan, enzovoorts. Daar zijn nou eenmaal regels voor. En niet alleen geldt dat voor het deelnemen aan het verkeer. Kijk, heel ons leven is eigenlijk een kwestie van verkeer. Van met elkaar omgaan, toch? Verkering hebben, broeder, ja. Van met elkaar omgaan. En die omgangsvormen, die worden inderdaad voor een belangrijk deel door de overheid en daarmee door de wet geregeld. Op het laagste niveau wordt het niet door de overheid geregeld. Maar in een beetje cultuur bestaan daar toch wel degelijk regels voor, al zijn het geen voorgeschreven wetten. Maar niettemin, overheid houdt zich daarmee bezig en dat is ook inderdaad goed om inderdaad een samenleving mogelijk te maken. Dat is eigenlijk de hele gedachte. Maar dat geldt voor de ziel en dus voor de wandel. Maar het geldt zeker niet voor de geest. Die overheid dan is wel degelijk ingesteld, niet in dienst van de mens, hoewel wij dat dikwijls denken tegenwoordig, naar het schijnt. Moet u daarbij vertellen natuurlijk dat de opvattingen over regeringen en hoe geregeerd zou worden enzovoort, dat die natuurlijk in de loop der tijd veranderen. En in verschillende culturen heeft men daar dan ook inderdaad een verschillende opvatting over. En het is ook in bijzonder aan mode onderhevig. De gedachte is tegenwoordig bij ons ongeveer deze, dat de overheid het volk moet dienen, geloof ik. Daarom stelt het volk die overheid ook aan in de praktijk, middels verkiezingen, want dat gaat dan langs democratische weg, was de bedoeling. Goedenavond. Het gaat langs democratische weg, maar de overheid in dienst van het volk. En ik zal de laatste zijn om te ontkennen dat de overheid inderdaad in de praktijk het volk als zodanig zou dienen. Maar ik moet dan toch in de eerste plaats zeggen dat die overheid niet in dienst staat van het volk, maar in dienst staat van God. Dat is nou eenmaal zo, dat staat hier in de Bijbel. Dat is wat hier staat. Namelijk is een ordinantie van God, dat wil zeggen door God verordineerd en dus ingesteld of aangesteld. En waar die overheid door God is aangesteld, staat die overheid dus in de eerste plaats in dienst van God. Niettemin lijkt het me duidelijk dat het Gods wil is dat die overheid inderdaad het beste zoekt voor het volk. maar dan bij voorkeur binnen de grenzen die de dienst aan God nou eenmaal stelt. Het zal duidelijk zijn dat in de praktijk daar bitter weinig van terecht gekomen is in het verleden en dat is in het heden ook zo. Een van de problemen, als ik dat dan tussendoor even mag noemen, een van de problemen is ook inderdaad dat gelovigen, kerken, hoe je het maar zegt, hun steun dan ook gezocht hebben bij de menselijke overheid, dat wil zeggen bij de regering, ook in Nederland. In de dagen van de reformatie in elk geval en de periode daarna. Men zocht steun bij de overheid als zodanig. En dat is toch jammer, want men zou zijn steun zoeken, uiteraard, bij God zelf. Dat is waar het om gaat. En men zou overheid en God niet met elkaar verwarren. Iets wat in Nederland hoogst populair geweest is, overigens. Tegenwoordig niet meer zo erg, maar nog wel. Hè. God, Nederland en Oranje, dat is nog steeds de uitdrukking die in één adem gezegd wordt. Alsof er geen verschil tussen zou bestaan. En dat verschil bestaat uiteraard wel. Kijk, waar het om gaat is dit, dat wij in het begin van onze Bijbel, het valt ons niet op omdat het ons niet belangrijk toeschijnt, maar dat in het begin van onze Bijbel al gesproken wordt over de verdeling van de mensheid als zodanig in volkeren, in de praktijk gewoon in families, want zo is dat dan toch begonnen. U weet wel, een volk is oorspronkelijk gewoon een stam en een stam is oorspronkelijk één familie, toch? En het hoofd van de familie werd toen de familie wat groter werd de stamhoofd. En toen de stam wat groter werd enzovoort, toen werd de stamhoofd, in het opperhoofd heet dat, maar dat is in Amerika, ja. Maar toen werd het stamhoofd de koning. Dat is makkelijk genoeg. Ik neem maar het voorbeeld van David. David, via het eerste geboorterecht wat hij kennelijk gekregen heeft, werd hoofd van het huis van Isaï, zal ik maar zeggen. En dus hoofd van zijn eigen familie. Maar die familie was weer het hoofd van de hele stam. En dus David was ook het hoofd van de hele stam van Juda. Maar aangezien binnen Israël koningschap gegeven werd aan de stam van Juda, was David dus prompt ook de koning van alle stammen Israëls. En zijn zoon ook nog, en daarna liep het weer uit de hand. Maar niettemin, dat is de normale gang van zaken. En wat er niet alleen gebeurd is, maar wat kennelijk ook het doel van God geweest is, is dat de mensheid verdeeld is geworden in verschillende families, uitlopend op inderdaad verschillende volkeren, die inderdaad een eigen wijze van leven erop nahielden, dat is een ander woord voor cultuur, die dus een eigen cultuur, een eigen wijze van leven dus ontwikkelden enzovoorts. En daardoor onderscheiden deze families dan wel volkeren zich ook inderdaad van elkaar. En daardoor werden ze ook van elkaar afgescheiden en werden ze bestuurd inderdaad elk door hun eigen regering. Dat is de Bijbelse gang van zaken. Er wordt weliswaar in Genesis niet al te veel inhoudelijk over gezegd. Maar het leidt geen enkele twijfel dat de situatie zoals wij die kennen, met de mensheid inderdaad verdeeld in verschillende volkeren, inderdaad van Gods wegen is ingesteld. En in laatste instantie wordt het dan toch hier in, bijvoorbeeld hier in Romeinen 13, dat we zojuist gelezen hebben, wordt dat inderdaad uitgebreid toegelicht en wordt gezegd dat inderdaad dit een goddelijke instelling is. En waar we nu over spreken dan, is uiteraard over één bedeling. Namelijk een huishouding van Gods wegen wel te verstaan. Want de gedachte is dat God dit zo geregeld heeft. En dus een huishouding, als het ware, een huishouding heeft ingericht. Niet zozeer nu met betrekking tot de individuele mens, in het enkel geval waar we vorige keer over gesproken hebben, maar nu met betrekking tot volkeren, dat wil zeggen groepen van mensen. Begrijp je me goed? De groepen van mensen zeg ik nu, maar het zijn inderdaad volkeren die zich van elkaar onderscheiden En die zich oorspronkelijk van elkaar onderscheiden, doordat die volkeren gevormd worden, inderdaad, door families. Mensen die allemaal van een en dezelfde stamvader afstammen, en die in hun genen, want dat weet langzamerhand iedereen wat dat ongeveer is, die in hun genen inderdaad het een en ander gemeen hebben, en daardoor ook bij elkaar gehouden worden als één volk. Maar het is gebaseerd op de overeenkomsten die er zijn. Dat wil zeggen dezelfde aard, dezelfde gezindheid, dezelfde gerichtheid der mensen. Omdat ze nou eenmaal dezelfde afstamming hebben in de eerste plaats. Na verloop van tijd is dat wat door elkaar geraakt, denk ik altijd. Maar want de Bijbel rekent niet tot volk slechts diegenen die allemaal van dezelfde stamvader oorspronkelijk afstammen. Want het kan ook zijn dat zo'n volk vreemdelingen heeft binnen zijn poorten. Ik gebruik natuurlijk met opzet de Bijbelse term. En die vreemdelingen binnen de poorten worden geacht wel degelijk van datzelfde volk deel uit te maken. Ze worden geacht namelijk te assimileren of geassimileerd te zijn. Ze worden geacht namelijk te leven volgens de cultuur, namelijk volgens de gebruiken van het volk binnen wiens poorten zij leven. Dat is de Bijbelse gedachte. En tot voor kort, denk ik, kon je nauwelijks mensen vinden die daar een andere kijk op hadden. Zo was dat namelijk en zo hoorde dat ook. Dat wil zeggen dat op de lange termijn die afstamming niet zo'n erg grote rol meer speelt. Maar het gaat wel degelijk om, laat ik zeggen, de instandhouding van een bepaalde eigen cultuur, waardoor men inderdaad kan spreken over een volk. Ter onderscheiding van andere volken die nou eenmaal andere culturen hebben. Ja, ik ben mij bewust dat je deze dingen tegenwoordig nauwelijks meer mag zeggen. Want men zegt al gauw dat dit een rassentheorie is waar ik het nu over heb. En dat mag je niet zeggen, dat weet u toch. Hè? Dan ga je meteen ga je de bak in of zo. Nou goed, laat maar zitten. Ik spreek dus ook nu uitdrukkelijk over hoe het vroeger was. Begrijp je wel? Dat is dan eergisteren ongeveer. Maar vooruit. Maar zo is het wel. En als u dan vraagt, waar is dan deze bedeling, deze huishouding ingesteld? Wanneer dan? En hoe dan? Dan is dat helemaal niet moeilijk. Die huishouding van volkeren, gewoonlijk genaamd die van het menselijk bestuur, want het ding moet toch een naam hebben, nietwaar? Ik noem hem bij voorkeur die van volkeren, heb ik u gezegd, hè? Vorige keer hebben we gesproken over de bedeling van het geweten, die ik bijvoorbeeld noem, die van de individuen, die van de individuele mens namelijk. En nu hebben we van doen met individuele volkeren, dat wil zeggen volkeren ter onderscheiding van elkaar. Maar we vinden dat in de eerste hoofdstukken van Genesis toch al, direct na de zondvloed, dat wil zeggen direct na de vloed van Noach. En eerlijk gezegd, de hoofdstukken vermelden de gebeurtenissen min of meer in omgekeerde volgorde. En geven eerst het resultaat en vertellen dan pas hoe het gekomen is. Hetgeen overigens op zich niks bijzonders is. Maar wij vinden na de zondvloed, kijk, de vloed van Noach vindt u nog in hoofdstuk 8, zal ik maar zeggen. En dan in hoofdstuk 9... is de zondvloed voorbij, zal ik maar zeggen. En daar wordt gesproken opnieuw tot Noach en zijn zonen. Meer mensen zijn er niet, hè? Het zijn er maar acht dus, hè? Noach en drie zonen en hun vier vrouwen, alles bij elkaar. En God spreekt tot hen in Genesis 9 vers 1 en zegt, zijt vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervult de aarde. Kijk, voor zover men dat gedaan had voor de zondvloed, was dat dus nu teniet gedaan. Ik hoop niet dat ik dat hoef uit te leggen. Maar de uitspraak, zijt vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervult de aarde, is natuurlijk al ontleend zelfs aan Genesis 1. Waar het gezegd wordt in verband met Adam, in verband met de mens als zodanig. Maar voor zover men het gedaan heeft, was er nu dus niks van over. Alleen deze ene familie, want dat was het natuurlijk, met Noach aan het hoofd. En daarna worden instructies gegeven met betrekking tot wat ze zouden eten. Maar dat is nu niet aan de orde. Dus ik ga er maar verder niet op in. Wat ik wel lees is vers 5, waar staat: voorwaar, ik zal uw bloed, het bloed uw zielen eisen. Van de hand van alle gedierten zal ik het eisen, ook van de hand des mensen, van de hand eens iegelijk zijns broeders zal ik de ziel des mensen eisen. En dan vers 6, want daar gaat het me eigenlijk om. Vers 6, wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden. En het gaat specifiek eigenlijk om de uitdrukking door de mens. Meestal wordt het vers geciteerd als wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal vergoten worden, of zoiets. Maar zo staat het er niet. Er staat: diens bloed zal door de mens vergoten worden. Waarmee dus de mens, dan wel een mens, wordt aangesteld om rechter te zijn over een ander mens. En daar vind je dus de instelling eigenlijk van menselijke regering. Menselijk bestuur zeggen wij in het Nederlands, en duiden zo die bedeling aan. In het Engels is het human government. Menselijke heerschappij, menselijke regering, feitelijk. Daar komt de uitdrukking vandaan. Maar dat is wat je hier vindt, human government. Dat wil zeggen dat de mens zou heersen over de mens. Daar is niet alles mee gezegd en we lezen er ook snel overheen. Maar niettemin, daar gaat het wel om. Waarmee dus een mens wordt aangesteld om te heersen over de mens in het algemeen. En dan staat er, want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Wij worden geacht te weten, maar ik ga er maar niet uitgebreid op in. Maar wij worden geacht te weten dat de eerste mens die werkelijk naar Gods beeld was, dat was de Heer Jezus Christus, de laatste Adam. En eigenlijk komt het er in het kort op neer dat als hier gezegd wordt dat de mens zou heersen over de mens, dat daarmee meteen de basis gelegd wordt voor de heerschappij van Jezus van Nazareth als mens over de gehele mensheid in de toekomst. Daar gaat het om. En hij zal inderdaad recht doen. Wreken. Hij is immers die rechter die recht zal doen. Maar hij zal het doen op grond van wat hier al gezegd wordt. En zijn koningschap over de volkeren der aarde, of zal ik zeggen zijn rechterschap over de volkeren der aarde, ligt hier in dit vers besloten. Het wordt weliswaar later uitgewerkt, vandaar dat we gemakkelijk dit vers weer vergeten, maar niettemin, in dit vers wordt daarvoor de basis gelegd. Nou goed, maar dan neem ik je even verder mee aan het eind van in hoofdstuk 10, laat ik het zo zeggen. In hoofdstuk 10, een hoofdstuk verder vervolgens, wordt gezegd, dit zijn de geboorten van Noach's zonen, Sem, Cham en Jafet. Hun werden zonen geboren na de vloed. Zonen dus, kleinzonen dus van Noach en zonen dus van respectievelijk Sem, Cham en Jafet. Ze staan hier trouwens in andere volgorde. Sem wordt hier als laatste genoemd, omdat met hem het verhaal verder gaat. Omdat Sem namelijk eerst geboorterecht ontvangt. Hij was weliswaar niet de oudste, dat was weer Jafet. Maar het doet nu ook weinig te zaken. Maar de volgorde is hier zodanig dat inderdaad degene die eerst geboorterecht ontving, dat was Sem, het laatste genoemd wordt, omdat met hem de geschiedenis verder gaat. De hele Bijbelse geschiedenis uiteraard. Daar komt immers uiteindelijk Abraham uit voort en daarmee Israël en uiteindelijk de Heer Jezus. En onze term antisemitisme, wat een eigenlijk een onzinnige term is, omdat het op geen stukken na aangeeft waar het werkelijk om gaat. Maar antisemitisme wil dus zeggen dat men is tegen de afstammelingen van Sem. Hetgeen heel vervelend is, want de kans is nogal groot dat wij ook van Sem afstammen. En alle Arabieren trouwens ook. Dus het schiet niet echt op, want juist de westerse wereld en de Arabische wereld worden beschuldigd van antisemitisme. En vermoedelijk zijn ze zelfs semieten, dus zo zie je maar weer. De wereld is één grote chaos wat dit betreft, hè? En wat de terminologie betreft. Maar goed, daar kom ik misschien nog op terug. Maar hier staat dan, vanaf vers 2, de zonen van Javan zijn Gomer, Magog, Mada, Javan, Tubal, Mesech en Tiras. En ik weet niet of u het merkt, of voldoende in de Bijbel thuis bent, maar Gomer wordt later in de Bijbel genoemd als een volk. Magog wordt later in de Bijbel genoemd als een volk. Madai wordt genoemd als een volk. Javan wordt genoemd als een volk, Griekse namelijk, maar goed. Tubal, Mesech enzovoorts. En zelfs Gomer, Magog, Tubal en Mesech, weet ik zo uit het hoofd, die worden genoemd in Ezechiël 38 in verband met de Oost-Europese landen, zal ik maar zeggen. En wat ik u dus probeer te vertellen, is dat het hier niet maar gaat om zonen, en dus individuele zonen van Jafet, maar dat het in werkelijkheid gaat om hele volken. Want deze zonen zijn de stamvaders en daarmee naamgevers geworden van hele volken. Het staat er ook meteen bij, want er staat in vers 5, na deze opsomming, staat in vers 5, van deze zijn verdeeld de eilanden der volken. Eilanden betekent gewoon verre landen hoor, of afgelegen landen. Eigenlijk moeilijk bereikbare landen en dus geïsoleerde landen. En als je geïsoleerd land vlug schrijft, dan staat er ineens het Engelse woord voor eiland. Maar laat maar zitten. Het Nederlandse woord eiland ook. Geïsoleerde landen, vergelegen landen. Moeilijk bereikbare landen, wat dat maar is. Niet noodzakelijk omdat er water omheen ligt. Maar van deze zijn verdeeld de verre landen. Der volken, de landen dus, der volken in hun landschappen. Elk naar zijn spraak, dat wil zeggen volken, elk naar zijn spraak. En dat naar hun huisgezinnen onder hun volken. Dat wil zeggen dat deze volken waarover gesproken wordt van oorsprong huisgezinnen zijn. Die geworden zijn tot volken. En het gaat om deze gezinnen. Namelijk van de afstammelingen van Jafet hier vanaf vers 2. Nou ja, vers 2, 3 en 4. En dat blijkt ook al, want aan het eind van vers 4 lezen we inderdaad al over Gittieten en Dodanieten. Dan staat het al in het meervoud, waarbij men overigens door de vertaling meteen heeft te kennen gegeven dat het niet maar gaat om een meneer Dodan, maar inderdaad om een heel volk der Dodanieten. En dat geldt voor alle namen die hier genoemd worden hier in Genesis 10. Dat geldt net zo goed voor de afstammelingen van Gam vanaf vers 6. Want Kush, Mitzraim, Put, die in elk geval, die namen worden later in de Bijbel gebruikt, tot ter aanduiding van hele volken. Waarbij Mitzraim staat voor bijvoorbeeld Egypte. En Put, voor zover we weten, voor Abyssinië, of weet het tegenwoordig. Ik kan het niet bij jou horen, die verandering van namen altijd maar weer. Hè? Kanan, en dan Seba, Vila, Saptara, Ema enzovoort. Het zijn allemaal namen van, weliswaar oorspronkelijk van mensen, maar uiteindelijk van volken. Over die mensen wordt weinig gezegd, behalve dat we Nimrod nog even tegenkomen in vers 9. Als man, maar ja, dat was ook de bouwer van de stad Babel, enzovoorts. En daarna, aan het eind van deze opsomming, die heel wat langer is, staat er samenvattend in vers 20, deze zijn zonen van Gam, naar hun huisgezinnen, naar hun spraken, hun talen dus, in hun landschappen, in hun volken. Dat wil zeggen dat het weliswaar in eerste aanzet een opsomming is van afstammelingen van kinderen en kleinkinderen, maar in tweede instantie, en daarom staan ze in de Bijbel, is het een inventarisatie van volkeren. En dat krijgen we daarna nog een keer in verband met de laatstgenoemde zoon van Noach, namelijk Sem. Daarvan volgt ook een hele opsomming vanaf vers 21. En die opsomming eindigt met vers 31. Namelijk, deze zijn zonen van Sem, naar hun huisgezinnen, naar hun spraken, in hun landschappen en naar hun volken. En dan samenvattend onder het hoofdstuk, deze zijn de huisgezinnen der zonen van Noach, naar hun geboorten, in hun volken, en van deze zijn de volken op of over de aarde verdeeld, na de vloed. En hier is dus met grote nadruk sprake van de verdeling van de mensheid na de zondvloed in verschillende volkeren, met elk ook hun eigen land. Die landen staan er niet altijd bij, maar het is ook gewoonlijk niet nodig. Althans, het was gewoonlijk niet nodig, omdat de naam van het volk tegelijkertijd uiteraard werd de naam van het land. Toch? Zo was de gang van zaken. En in sommige gevallen staat er zelfs bij waar men dat land eventueel zou zoeken. Bijvoorbeeld in vers 30. Hun woning was van Mescha af, daar gij gaat naar Sefar, het gebergte van het oosten. En waar het precies is, weet ik niet. Het doet ook niet de zaken nu. Maar het gaat er maar om dat wij hier niet alleen een geslachtsregister vinden of iets dergelijks, maar inderdaad een opsomming van de diverse volken die over de aarde verdeeld zijn geworden. En in dat hoofdstuk staat dan ook nog die zin van vers 25. Daar staat, en Heber werden twee zonen geboren. Dat is in het register van Sem tot aan Abraham en daarmee naar Christus toe. Van Heber, daar komt de naam Hebreeën trouwens vandaan. Heber, zodat je ziet dat Arabieren net zo goed Hebreeën zijn. Hè? Semieten en Hebreeën. Geen Joden, geen Israëlieten, maar wel Hebreeën en wel Semieten. Maar vooruit. En Heber werden twee zonen geboren. De naam van de ene was Peleg, want in zijn dagen is de aarde verdeeld. En zijn broer heette Joktan, en daar gaat het dan weer mee verder. Hij heette Peleg, want Peleg betekent zoveel als verdeling. En er staat er ook bij, want in zijn dagen is de aarde verdeeld. Ik heb het nagevraagd aan Ouweneel, professor Dr. Willem J. Ouweneel. En die zegt dat dit vers, heb ik tenminste gelezen in een van zijn boeken, dat dit vers spreekt over het uiteendrijven der continenten. Want alle vaste landen zaten vroeger aan elkaar. Maar die drijven uit elkaar, vandaar dat er nou zeeën tussen zitten, tussen de diverse continenten, werelddelen heet zoiets. En ze drijven uit elkaar en dat is dan gaan gebeuren in de dagen van Peleg. Daarna rekent hij uit wanneer het is gaan gebeuren, want dat doen natuurkundigen, zal ik maar zeggen. En daardoor komt hij terecht bij een heel oude datum voor Peleg. Die moet dan ver geleefd hebben, ver voor Adam, dus dat kan nooit. Vergeet het nou alsjeblieft. Daar gaat het ook niet over. Hier gaat het niet over de verdeling van de aarde in stukken. Zo van land verdelen, weet je wel, met een mes en dan een land verdelen. Het gaat niet over de verdeling van land als zodanig. Het gaat over de verdeling van de volkeren over de landen. Maar je kunt het ook andersom zeggen. Het gaat ook over de verdeling van het land onder de volkeren. En dat heeft niks te maken met uiteendrijven der continenten. Dat is trouwens toch maar een raar idee, denk ik altijd maar. En volstrekt onbewijsbaar. Daar gaat het niet om. Het gaat hier over het Bijbelse beginsel dat God zelf de mensheid verdeeld heeft. Dat staat hier in hoofdstuk 10. Daarna pas vragen wij, maar hoe is dat dan tot stand gekomen? Nou, in de eerste plaats, de vraag is, wanneer is het tot stand gekomen? En dat is makkelijk genoeg, want er stond hier in de dagen van Peleg. Reken je het nou na? Want dat valt redelijk goed na te rekenen. Naar aanleiding van het register in Genesis 11 vanaf vers 10. Want daar hebben we weer een register vanaf Sem. En daar staan er leeftijden erbij. Daar komen we Peleg namelijk weer tegen als zoon van Heber. In vers 16 namelijk. En als u dat narekent, dan komt u terecht ongeveer 130 jaar na de vloed van Noach. En als dus Ja, ik reken het nou maar niet voor, maar je kunt het gewoon uitrekenen. Sem werd de zonen geboren, hij gewoon Arfaxad 2 jaar na de vloed. En Sem leefde nadat hij Arfaxad gewoon had 500 jaar in gewoon zonen en dochteren. En dan Arfaxad leefde 35 jaar in gewoon Sela. En Sela leefde 30 jaar in gewoon Heber. En Heber leefde 30 jaar en hij gewoon Peleg. En als je het netjes bij elkaar optelt, dan ben je bij Peleg terecht nog voor dat zijn zoon Reu geboren werd, toen Peleg 30 jaar oud was enzovoort. En dan zit je op pakweg 130 jaar na de vloed van Noach en dan gaat het maar om. En in zijn dagen, staat er, is de aarde verdeeld, want dat staat in 10 vers 25, dan weten we vast wanneer het was. Ja, het kan moeilijk eerder. Want direct na de vloed waren er slechts 8 mensen. Toch? Meer niet. Er valt weinig aan te verdelen. Dus hadden toch enige tientallen jaren minimaal nodig om eerst tot een flinke familie te komen. En daarna ging de familie uiteen. En dat gebeurde dus inderdaad 130 jaar na datum. Ze stond voor het weer begonnen. Maar 130 jaar na de zonvloed ongeveer. En hoe het gebeurde, kijk, dat wordt beantwoord in het daar tussenliggende schriftgedeelte. Namelijk gedeelte van Genesis 11, vers 1 tot en met 9. En dat is meer bekend. Maar gaat erom dat bij die gelegenheid, of tot die gelegenheid, inderdaad de mensheid nog was. Nou, dat heet zelfs de ganse aarde. In vers 1, de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden. Uiteraard was een grote familie eigenlijk. Toch, 130 jaar na de vloed. Een grote familie. Maar het geschiedde als ze tegen het oosten togen dat ze in laagte vonden het land Sinia. Ze woonden al daar en ze vonden de baksteen uit, staat erbij. En ze begonnen een toren te bouwen, een cultureel centrum zal ik maar zeggen. Een stad om zich daarin te vestigen. Hetgeen natuurlijk toch het tegenovergestelde is van wat in Genesis 9 vers 1 staat, namelijk de Heer zei tot hen, zijt vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervul de aarde. In plaats daarvan bleven ze zo dicht mogelijk bij elkaar. En daartoe deze stad, Babel, enzovoorts. Nou goed, en de daarmee gepaardgaande hoogmoed en wat het allemaal wezen mag, maar daar ga ik nou verder niet op in. Het is in ieder geval zo dat de Heer ingrijpt en zegt in Genesis 11 vers 6, ziet, zij zijn enerlei volk, dat wil zeggen, het is maar één soort ook, het is één volk, één soort. Ze zijn enerlei volk en hebben al een enerlei spraak en dit is het dat zij beginnen te maken. Maar nu zouden hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken. Kom aan, laat ons nedervaren en laat ons hun spraak al daar verwarren, opdat een ieder de spraak zijns naasten niet horen. Alzo verstrooide hen de heren vandaar over de ganse aarde en ze hielden op de stad te bouwen. Daarom noemde men haar naam Babel, in het Hebreeuws wel te verstaan nu. Men noemde de naam Babel, want al daar verwarren de heren de spraak der ganse aarde. Want Babel wordt in het Hebreeuws vertaald met verwarring. In het Aramees trouwens gewoon met poort van God, poort Gods. Maar dat is hier dan even niet aan de orde. Al daar verwarren de heren de spraak der ganse aarde. En vandaar verstrooide hen de heren over de ganse aarde. En daar vinden wij dus het ontstaan der volkeren. En dat betekent automatisch dus dat een taal min of meer synoniem is met een volk. Toch? Ze werden verdeeld naar hun talen. Het waren weliswaar delen van de familie, zal ik maar zeggen, zoals uit Genesis 10 al gebleken is. Maar niettemin, ze hadden elk hun eigen taal en ze verstonden elkander niet. En daar zit een heleboel aan vast, want het is algemeen bekend dat een taal de drager bij uitstek is van de cultuur. En waar men dus een eigen taal heeft, heeft men ook een eigen cultuur. En als men dezelfde taal heeft, heeft men gewoon dezelfde cultuur. Dat kan niet missen. Nee, zelfs landen als bijvoorbeeld Engeland en Amerika, ik zeg maar wat, hè, Groot-Brittannië tegenover de Verenigde Staten. In beide landen worden ze geacht Engels te spreken, maar geven ze verzekering dat ze totaal verschillend uitspreken en ook in het algemeen een totaal andere woordkeus gebruiken en zeker ook een andere formulering van de zinnen. Dat wil zeggen, ze onderscheiden zich wel degelijk van elkaar. Engels is nog geen Amerikaans en omgekeerd. Ken ik zelfs een liedje over, maar dat zal ik u maar niet voorzingen. Vanwege een grote verschil. Toch nog weer. Ze hebben wel veel gemeenschappelijk, maar er is niettemin toch veel verschil. En over Nederland zelf lijkt het me duidelijk genoeg. De Friese is heus een ander soort mensen dan de Hollanders. Ze hebben wel veel gemeenschappelijk, maar toch is er verschil. En ze spreken inderdaad een andere taal. Nee, de Groningers en de Limburgers net zo goed, hoor. Ik bedoel, er mag dan erg veel gemeenschappelijk zijn. Verschil is er toch. En als er veel verschil in cultuur is, dan is dat gewoonlijk omdat er een totaal andere taal gebruikt wordt. Dan begrijpt men elkaar immers niet. En bovendien, cultuur komt voort uit wat men denkt, maar wat men denkt wordt vastgelegd in taal. En dus de taal die men bezigt komt overeen met de wijze van denken die men praktiseert. En daarmee komt het overeen met de wijze van leven enzovoort. En dat is wat cultuur is. Dat maakt het verschil tussen de volkeren in de praktijk. Het verschil in cultuur. En dat is Gods bedoeling ook geweest. Dat staat hier gewoon in mijn Bijbel. En met die verschillende talen worden ze inderdaad niet alleen van elkaar afgezonderd, maar krijgen ze ook inderdaad een eigen aard. Een eigen volksaard heet zoiets. Die wordt natuurlijk ook veroorzaakt door de verschillende stamvaders van die verschillende volkeren. Al waren ze nog niet zo erg verschillend in die dagen natuurlijk. Maar dat het uiteengeraakt is, uiteengedreven is, dat lijkt mij een duidelijke zaak. En dat is wat hier gezegd wordt. Bovendien, wij zouden daar meteen bij moeten noteren dat dus per definitie alle volkeren der aarde hun oorsprong vinden in Babel. Vind ik altijd vermakelijk dat volkenkundigen dan hebben uitgevonden dat in Mesopotamië de bakermat ligt van de menselijke beschaving als zodanig. Dan zeg ik, ja, dat staat gewoon in mijn Bijbel ook. Daar komen alle volkeren vandaan. Oorspronkelijk. En dat is dan Genesis 11, maar ik had net zo goed Openbaring 17 kunnen aanhalen als ik wat cynischer geweest zou zijn. Want dan zou ik zeggen, ja, staat in Openbaring 17 ook, want er staat dat Babel, dat ligt toch in Mesopotamië, de oude hoofdstad van Mesopotamië, dat Babel de moeder is der hoererijen en der gruwelen der aarde. Dus dat is precies hetzelfde als te zeggen, alle volkeren vinden daar hun oorsprong. En hun goddeloosheid dus ook. En in verschillende afgodendiensten dus ook, want het komt allemaal daar vandaan. En verschillende godsdiensten hebben inderdaad van alles van doen met de verschillende volkeren. Elk volk zijn eigen godsdienst enzovoort. Maar waar het volk zijn oorsprong heeft in Babel, heeft de godsdienst die erbij hoort inderdaad ook zijn oorsprong. En daar gaat het maar om. Dat staat gewoon in onze Bijbel. Maar het idee blijft dat God juist die eenwording, of ik moet eigenlijk zeggen, die eenblijving, kun je het ook zeggen? Nou ja, dat God juist die eenheid van de mensheid als zodanig niet gewild heeft. Hij heeft hen verdeeld in kleinere groepen, in kleinere volken dus, juist om hen klein te houden en om die opstand tegen God inderdaad binnen perken te houden enzovoorts. Dat weten u en ik toch? Als je, wij hier in West-Europa hebben al zo lang mot, kan je dat zeggen? Alleen in Amsterdam, nou vooruit. Maar we staan al zo lang op gespannen voet met de Arabische volkeren enzovoorts. En wij worden steeds armer en zij worden steeds rijker. Hoe komt het nou dat er nog steeds Laten we zeggen, geen oorlog is uitgebroken enzovoort. En dat die Arabische wereld nog steeds niet naar de macht grijpt. Hoe komt dat? Wel heel eenvoudig, omdat ook die Arabische wereld onderverdeeld is in verschillende volkeren die elkaar bij gelegenheid zelfs het licht in de ogen niet gunnen. En wees er maar blij mee. Want als het eens hadden kunnen worden, dan zou het uiterst bedreigend geweest zijn voor, laten we zeggen, onze westerse wereld. Begrijp me goed, ik bemoei me niet met politiek, maar van afstand kijk je er gewoon naar hoe het in elkaar steekt. Nou, en zo zit het in elkaar. Als jullie het eens konden worden, dan zouden ze een enorm machtblok vormen. In ieder geval een grote economische macht. En dat is meer dan voldoende om ook politieke macht te hebben. Maar ze kunnen het gelukkig niet eens worden. Daarom, men roept weliswaar ook in de westerse wereld dat ze het eens moeten worden. Maar je moet er niet aan denken dat het ooit zou gebeuren. Menselijk geredeneerd. Enzovoorts. En dat geldt niet alleen voor die landen, maar voor veel meer landen geldt dat. Wees maar blij dat ze het niet allemaal tegelijk door één deur kunnen. Want als dat wel kan, dan vormen ze inderdaad meteen een bedreiging voor de rest van de wereld. Daar komt het op neer in de praktijk. Nou goed, wat God gedaan heeft, is inderdaad die mensheid verdelen. Door een spraak te verwarren, zeggen wij dan. Ze konden elkaar niet verstaan, toen zijn ze maar uit elkaar gegaan. Ik denk, dat is ook het beste wat je kunt doen als je elkaar niet verstaan kunt. Maar goed. Want dan heb je niet te veel gemeenschappelijk natuurlijk. Dus gaat het niet samen. Maar dat is wat gebeurd. Maar tegelijkertijd gaat het hier over een definitieve verdeling. Let dan nog even op de volgorde van hoofdstuk 10 en 11. Kijk, hoofdstuk 10 komt natuurlijk logischerwijze voor hoofdstuk 11. Maar ik bedoel dit. Waarom vinden wij nou in hoofdstuk 10 een uiteenzetting over wie die volkeren allemaal zijn, en pas in hoofdstuk 11... hoe die volkeren dan ontstaan zijn? Wel eens heel eenvoudig. Daarmee wordt namelijk nog eens nadrukkelijk naar voren gebracht dat het niet gaat om slechts een verstrooiing of een chaos. Zo van, de mensheid is verdeeld geworden en dus staan ze vijandig tegenover elkaar, maar het is een beetje een chaotische bende. Dat is het niet. Integendeel, daarom krijgen wij eerst in hoofdstuk 10 een complete inventarisatie. En daarna pas wordt ons verteld hoe het zo gekomen is. Maar het doet niks af aan de inventarisatie. En daar bedoel ik gewoon mee dat hier in Genesis 10 wij dus als het ware een lijst vinden, een officiële lijst van Gods wegen, een officiële lijst van de volkeren der aarde. Dat wil zeggen, een lijst van volkeren der aarde zoals die voorkomen in zijn boekhouding. Want daar komt het in de praktijk op neer. En als u het zou natellen, ik ga het niet met u doen, want er zitten ook hier wat haken en ogen aan. Maar als u het zou natellen, zou u keurig komen tot een lijst van 70 volkeren. Van oudsher ook als zodanig erkend. Zelfs ook door de Joden, dat is geen enkel probleem, in het christendom net zo goed. De telling is wat moeilijk, maar niettemin, het zijn er inderdaad precies 70. En daar gaat het maar om. God heeft dus een huishouding met betrekking tot 70 verschillende volkeren. Nederland zit daar niet bij. Er zijn meerdere. Ja, als u vraagt waarom dan niet, dan zeg ik, nou, dat is niet zo ingewikkeld. In de eerste plaats kan het dus zijn dat Nederland in deze opzomming niet een zelfstandig volk is, maar deel uitmaakt van een groter geheel. Dus dat punt 1. Dus bijvoorbeeld zijn we maar een klein landje. En in de tweede plaats, de kans is ver en ver uit het grootste dat Nederland hooguit vormt een van de stammen van Israël. En Israël wordt hierbij nog niet eens genoemd. Want Israël bestond hier nog niet. Toch? Kwam pas later. In een aparte positie. Maar goed, dus u vindt dat de Heer niet terug. Maar sommige volkeren vind je wel terug. En verder moet ik u zeggen dat van een groot aantal van deze namen eigenlijk nauwelijks is vast te stellen. En vermoedelijk zelfs helemaal niet met zekerheid is vast te stellen waar dat volk dan vandaag ergens huist. Wie het zijn, zal ik maar zeggen. Wie dat volk is. Mitzrayim is Egypte, dat is leuk. Voor zover de naam Mitzrayim van toepassing gebracht wordt op het land, heb je dan geen probleem. Mochten wij nou denken, maar het gaat niet om het land, maar het gaat toch om de volkeren, dan moet ik u zeggen, dan hebben wij wel een probleem, want de tegenwoordige Egyptenaren zijn vermoedelijk nog niet eens in de verte familie van de oude Egyptenaren. En hetzelfde geldt voor de Grieken en nog zo het een en ander. Dat wil zeggen, zo simpel is het niet. Maar dat doet er ook weinig toe. Waar het om gaat, is dat God hier gewoon zijn lijst geeft. Want van Gods wegen wordt inderdaad deze huishouding, deze administratie, heb ik u vorige keer al gezegd via het Engels, hè, wordt deze administratie inderdaad bijgehouden. En in de praktijk betekent dat dus dat de mensheid verdeeld werd bij deze gelegenheid. Ter gelegenheid dus van de spraakverwarring en de torenbouw van Babel en wat het me wezen mag. 130 jaar na de vloed, want eerder kon het natuurlijk moeilijk omdat er te weinig mensen waren. Maar er werd de mensheid onderverdeeld in 70 volkeren. En God houdt boek van die 70 volkeren. Alsof zo'n volk gewoon één mens was. Dat is hij niet, hoewel zo'n volk natuurlijk toch van één mens afstamt in beginsel. Of althans daar de erfgenaam van is. Maar de gedachte is dat God dus inderdaad een bepaalde relatie onderhoudt. Of juist geen relatie onderhoudt, dat kan ook. Maar niettemin in bepaalde relatie staat tot elk van deze 70 volkeren. En het vervolg op het verhaal is ook betrekkelijk eenvoudig. Het vervolg in verband met die eerste bedeling was immers dat uiteindelijk ooit een keer, namelijk op de jongste dag, de individuele mens, dat wil zeggen elk individueel mens, elk mens die ooit geleefd heeft, door God geoordeeld zal worden, dat er een eindafrekening zal plaatsvinden. God zal uiteindelijk recht doen. En dat houdt dan eventueel in beloning of straf, om het dan weer zo eenvoudig mogelijk te zeggen. Maar het punt is dat precies datzelfde ook van toepassing is op deze huishouding van het menselijk bestuur. Dat wil zeggen, God houdt rekening, dat wil zeggen administreert. God houdt rekening met deze volkeren en het betekent ook dat er ooit een tijd komt dat God elk van deze 70 volkeren, zo er niet meer zijn dan uiteindelijk, maar dat God elk van deze 70 volkeren in elk geval ter verantwoording zal roepen, waarna dat volk inderdaad loon of straf, want dat, het is met de fundamentele en theoretische uiteenzetting, waarna dat volk dus loon of straf inderdaad te wachten staat. Dat kan uiteraard niet op de jongste dag. Want de jongste dag betekent het einde van de verdeeldheid van die mensheid in elk geval. Dat kan dus nooit meer. Bovendien, als de mensen die geleefd hebben als ongelovigen geoordeeld zullen worden en geworpen worden in de poel des vuurs, dan kan daarna dus geen straf meer gegeven worden aan een volk, omdat degene die straf zouden moeten ontvangen in de praktijk, die zijn al weg op grond van een andere bedeling, op grond van de huishouding van het geweten. Hebben die ook nog? Dat betekent dus dat er voor de jongste dag een periode moet zijn waarin God loon, dan wel straf of vergelding zal brengen over de diverse volkeren. En dat is een van de aspecten van wat wij in dit verband dan zouden moeten noemen de zevende bedeling. Dat is een van de aspecten namelijk van het duizendjarig rijk. Daar komt het op neer. En eigenlijk moet ik zeggen, het komt tot stand niet eens in de zevende, maar in de zesde bedeling. voor de duizend jaren, wanneer God immers de volkeren ook als volk zal oordelen, wanneer namelijk Christus de troon over alle volkeren der aarde zal opeisen. Hij is immers niet alleen koning van Israël, hij is koning der koningen. Dat wil zeggen, hij is koning geplaatst boven alle koningen. En ter wille van het voorbeeld alleen maar zeg ik dan, theoretisch dan dus 70 volkeren met 70 koningen, maar daarboven die ene. Namelijk de koning der koningen en de heer der heren, namelijk Christus zelf. En dat is wat in de toekomst, na de opname van de gemeente in elk geval, tot stand zal komen. Maar het gaat erom dus dat God er inderdaad in relatie staat tot volkeren. Dat kan ons ook helemaal niet ontgaan, omdat wij natuurlijk in de profetieën allerlei gedeelten tegenkomen waarin van Gods wegen oordelen en soms zegeningen, maar meestal oordelen, worden uitgesproken aan het adres van de diverse volkeren. Toch? Ja. Oordeel over Babel, oordeel over de Filistijnen, oordeel over Mitch, over Egypte en noemt u zomaar op. In de grote profeet, Jesaja, Ezechiël enzovoorts. Noem maar eens wat. En dat betekent inderdaad dat bepaalde volkeren inderdaad weliswaar een bepaalde rol spelen, zal ik maar zeggen, in de loop van de menselijke geschiedenis, sinds de vloed van Noach. Maar dat betekent ook dat die volkeren ook als volk loon naar werken zullen krijgen in de toekomst. Dat zo'n volk dan in de praktijk al bestaat uit andere mensen dan in het verleden, doet daar niks aan af. Het is en blijft namelijk hetzelfde volk. Al komt de ene generatie na de andere, maar het is hetzelfde volk. Dat kan niet missen, want al mocht u daar moeilijkheden mee hebben, dan moet ik u wijzen natuurlijk op voorhand op de situatie van het volk Israël. God beloofde aan Israël hen te zullen brengen in Canaan, ooit. Maar het was pas de volgende generatie die in Canaan aankwam. Het waren allemaal andere mensen op twee na. En toch was het hetzelfde volk. En lees maar eens in het Nieuwe Testament. Lees maar eens bijvoorbeeld de reden van Stefanus. Die geeft een aardige samenvatting, heel in het kort, maar verhoudingsgewijs lang. Een samenvatting van de geschiedenis van Israël. Maar bij elk nieuw detail wat hij geeft uit de geschiedenis van Israël, hebben we in de praktijk van doen met een totaal andere generatie weer. En dus andere mensen. Niettemin, het waren andere mensen, maar het was wel hetzelfde volk. Waarom schiet je me van die rare beelden te binnen? Ik ben in de loop der jaren altijd een, laat ik zeggen, een fan of bewonderaar geweest van de Dutch Swing College Band, maar die bestaat al zo lang dat de samenstelling ervan is in de loop der tijd zo dikwijls gewijzigd. Dus zijn al lang niet meer dezelfde mensen van vroeger. Het is wel hetzelfde orkest. Toch? Maar het zijn allemaal echt andere mensen, allang. En zo gaat dat nou eenmaal. En wij spreken over de Nederlandse regering heeft in der tijd. Ja, de Nederlandse regering heeft in der tijd. Maar er waren andere mensen dan die nu de Nederlandse regering vormen. Zo is het nou eenmaal. Niettemin, het blijft gewoon de Nederlandse regering. En zo geldt het voor bedrijven ook. Als een bedrijf in het verleden, zal ik maar zeggen, de belasting geteeld heeft en men komt er later achter, dan moeten ze alsnog betalen. Maar het zijn echt allemaal andere mensen die er inmiddels zitten. Want de toenmalige directeur is al lang overleden, de ander is al lang met pensioen en daar weer een ander is geëmigreerd. Weer een ander is inmiddels minister geworden, maar daar gaat het nou niet over. Maar dat soort dingen. Niettemin, het is hetzelfde bedrijf. Het is naar de wet ook dezelfde rechtspersoon, als u begrijpt wat ik bedoel. En dus, men is verantwoordelijk ook voor wat in het verleden gedaan is, al gebeurde het door totaal andere mensen. En daar gaat het maar om. En zo is het met Israël, en zo is het met alle volkeren. Want wij zouden weliswaar inzien dat God een speciaal weg gaat, om zo te zeggen, met het volk Israël. Maar we zouden tegelijkertijd niet vergeten dat Israël, Gods handelen met betrekking tot Israël, model staat voor al Gods handelen. Zoals God handelt met Israël, zo handelt hij met de natuurlijke mens. Maar zoals God handelt met Israël, handelt hij ook met de overige volkeren. Met andere woorden, zoals Israël een eigen land kreeg van Gods wegen toegewezen. Zo hebben alle volkeren daarvoor al, want die waren ouder, een land toegewezen gekregen van Gods wegen. Daarom staat het hier in Genesis 10 bij. Naar hun volken, in hun landschappen, elk naar zijn spraak, naar hun huisgezin, onder hun volken, of hoe het maar allemaal vertaald moet worden. Maar God heeft dat inderdaad bepaald. In laatste instantie pas voor Israël. Maar neem niet weg dat God het eerder met de andere volken gedaan heeft. En als ik daarna nog even heel vlug wat zeg, Israël is verstrooid geworden, de andere volkeren in de praktijk ook. Althans, ze zijn uitgezworven, niet noodzakelijk verstrooid, maar wel verhuisd. Wij kennen immers geschiedenissen over grote volksverhuizingen, waaronder de grote volksverhuizing. Waarbij hele volken als het ware over de kaart wandelden enzovoort. En waarbij men nauwelijks nog weet waar ze nou precies terecht zijn gekomen. Maar niettemin, God had hen oorspronkelijk een land gegeven. En waar dat voor Israël gebeurd is, betekent dat God zal in de toekomst Israël terugverzamelen naar het land dat hij hun vaderen oorspronkelijk beloofd had. Maar God zal alle volkeren terugverzamelen naar het land wat hij hun vaderen oorspronkelijk gegeven had. Volgens Genesis 10, daar is de indeling. En hoewel wij dan misschien niet weten wie precies die volkeren zijn, en ook niet weten waar ze dan precies zouden moeten wonen, waar die grenzen liggen, maakt dat niet zoveel uit. De Heer weet het en hij zal zich daaraan houden. En waar Israël straks loon zal ontvangen voor de dienst aan de Heer, zo zullen eventueel andere volkeren dat ook ontvangen. En voor zover Israël gestraft zal worden voor ontrouw aan de Heer, zal dat met andere volken in de toekomst net zo goed gebeuren. Dus er staat de wereld nog wat te wachten. Ik denk dat de grootste volksverhuizing nog komen moet. U weet wel, terug naar af. Nou, niet helemaal terug naar af, maar wel terug naar de oorspronkelijke positie. Waarbij inderdaad alles weer gezet wordt. Laat ik de Bijbelse termen gebruiken. De tijd namelijk der wederoprichting aller dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Wederoprichting aller dingen. Dat wil zeggen dat alles teruggebracht wordt naar de oorspronkelijk van God ingestelde positie. En naar zijn ordinantie enzovoorts. En dat heet dus alles bij elkaar de bedeling van het menselijk bestuur. Maar meer daarover na de pauze, want het is alweer de hoogste tijd. Dus één schriftplaats die ik in dit verband toch even speciaal wil noemen, dat is die uit Deuteronomium 32... Deuteronomium 32 in het lied van Mozes heet dat, waar staat in vers 8, toen de Allerhoogste aan de volken de erfenis uitdeelde, toen hij Adams kinderen van een scheidde, heeft hij de landpalen der volken gesteld naar het getal der kinderen Israëls. Want des Heeren deel is zijn volk, Jacob is het snoer zijner erven. Enzovoort. En wat hier zomaar in het voorbijgaan op een schijnbaar wat verdwaalde plaats gezegd wordt, is dus dat de Allerhoogste aan de volken de erfenis heeft uitgedeeld. En onder erfenis dus te verstaan het land dat men erfelijk zou bezitten. Immers Kanaan wordt voor Israël ook genoemd de erfenis. Uw erfdeel, het land dat ge erfelijk zou bezitten. Maar God heeft dus aan de volken de erfenis uitgedeeld. Dat wil zeggen hun bezit. Waarmee dus vastgesteld wordt dat God inderdaad de volkeren elk hun eigen land heeft gegeven. Dan zal ze dat ook wel gezegd hebben, mag ik aannemen, op een of andere wijze. Al wordt het niet expliciet vermeld, maar dat moet dan wel. Maar daarna staat hetzelfde nog een keer, toen hij Adams kinderen van eens scheidde. Nou ja, Adams zonen. Dat was natuurlijk pas na de zondvloed, dus dat net zo goed kunnen zijn Noah's zonen. Maar ja, de mensheid wordt nu eenmaal bij de naam van Adam genoemd. En het is dus inderdaad pas gebeurd na Noach en ter gelegenheid van de torenbouw en spraakverwarring in Babel. Toen hij Adams zonen van eens scheidde, heeft hij de landpalen der volken, dat wil zeggen de grenzen der volken, gesteld naar, dat wil zeggen in overeenstemming met, het getal der kinderen Israëls. En de gedachte is dan heel eenvoudig deze, dat God, toen hij de aarde verdeelde onder de volkeren, dan wel de volkeren over de aarde, toen heeft hij dus al een land gereserveerd voor Israël. Dat bestond toen nog niet, Israël, nog in geen honderden jaren dus, nog in geen eeuwen. Maar de gedachte is dat Canaan dus niet het land was van enige der andere volken. God heeft namelijk er rekening mee gehouden dat Israël er nog bij zou komen en die zou daar in Canaan wonen. Dat is de gedachte hier en dat heeft natuurlijk alles van doen met de speciale bediening, om zo te zeggen, van Mozes, die immers het volk uitleidde uit Egypte en bracht naar, nog niet in, maar wel naar Canaan. Bovendien verklaart het waarom de Israëlieten de opdracht kregen om de bewoners van Canaan zo zonder meer uit te roeien. Hetgeen nogal eens aanleiding geeft tot klemmende vragen. Van als God dan zo'n genadig, liefderijk en barmhartig God is, waarom geeft hij dan het volk opdracht om de bewoners van het land uit te roeien? Wel, heel eenvoudig. Zij horen daar niet te zijn. Zij hadden daar niet mogen zijn. Het was hun land niet. Ze hadden het weliswaar in bezit genomen, maar wederrechtelijk. God had aan de volkeren land toegewezen, kennelijk, en het staat hier bij herhaling dus eigenlijk. En daar hoorde dat land Canaan niet bij. Het is er trouwens in die zin zelfs tamelijk ten onrechte dat het Canaan genoemd wordt. Want het wordt Canaan genoemd omdat er Canaanitische volken woonden. Maar juist die Canaanitische volkeren, afstammelingen van Gam, die behoorden er helemaal niet te zijn. Het land had dus eigenlijk gewoon braak moeten liggen. En dus, ja, jammer voor die mensen die daar woonden, maar die moesten eruit. Daarna zeg ik altijd, om het verhaal een klein beetje af te zwakken, nou ja, ze moesten ze uitroeien, maar met hetzelfde gemak hadden die volkeren dus ook gewoon de benen kunnen nemen. Toch? Nee, ik bedoel dit. Toen Israël aan de grens van het land verscheen, zal ik maar zeggen, tegenover Jericho, zal ik maar zeggen, hè, aan de andere kant nog van de Jordaan, dan staat er in Jozua dat de volkeren van Canaan, de mensen die in het land leefden, die hielden geen kracht over zich en zij vreesden zeer voor Israël, want er stond een ander volk aan de grens en die zouden dat land binnenkomen. Enzovoorts. Daar waren ze tamelijk zeker van dat ze dat zouden doen. Nou, dan hadden ze toch gewoon de benen kunnen nemen, het hazenpad kunnen kiezen, dan wel kunnen verdwijnen gewoon. En als je dan zegt, ja, maar ze komen hun land toch niet verlaten zomaar, dat gaat toch zomaar niet. Dan zeg ik, dat hadden ze al gedaan. Dat was hun land niet. Toch? En voor zover ze ooit in hun eigen land geweest waren, hadden ze het verlaten. In ieder geval, ze horen daar niet thuis. En als ze niet zouden maken dat ze wegkomen, zouden ze door de Israëlieten gedood moeten worden. Nou is dat in de praktijk nauwelijks gebeurd. Hetgeen Israël later ook niet alleen kwalijk wordt genomen, maar wat hen later ook daadwerkelijk opbrak. Omdat bleek dat toen te midden van Israël mensen woonden inderdaad met een andere taal en andere cultuur en andere godsdienst. En dat bleek nogal besmettelijk te zijn. Een apartheid was het toen niet. Dus nou ja, laat maar zitten. Want daar mochten we het niet over hebben eigenlijk. Maar u begrijpt toch hoe het in elkaar steekt. Dat was nou werd later inderdaad het probleem. Maar die andere volken hadden daar niet mogen zijn, want, en het wordt hier vastgesteld in Deuteronomium 32, dat land was niet aan hun toegewezen, dat was bestemd voor dat volk dat nog gebouwd, gemaakt zou worden, nog voortgebracht zou worden, namelijk Israël. En als alles volgens het boekje was verlopen, dan zou Israël zijn aangekomen in een land dat volstrekt onbewoond was, omdat het voor hen al honderden jaren klaar lag. Dat is eigenlijk het idee. Hebben die nog tot zover? Nou goed. Deze tweede bedeling van het menselijk bestuur bestaat dus nog steeds. In de eerste plaats wijs ik erop, maar dat doe ik zo snel mogelijk en ook een beetje terzijde. Ik wijs erop dat in het bedelingsschema dat het meest bekend is, dat van Scofield, deze bedeling van het menselijk bestuur, want zo wordt die genoemd, duurt, of begint bij de zondvloed, dat wil zeggen daarna, en dan duurt tot aan, want hij laat ze allemaal eindigen, duurt tot aan de spraakverwarring bij Babel. Dit nu is een volstrekt misverstand, want in werkelijkheid begon de bedeling pas bij de spraakverwarring in Babel. Hij eindigde daar niet. Daarvoor waren er nog geen volkeren. En dus kan er onmogelijk ook sprake zijn van een oordeel over de volkeren ter gelegenheid van de spraakverwarring van Babel. Integendeel, bij die spraakverwarring in Babel was sprake van het ontstaan der volkeren, alsnog. En daarvoor konden er ook nauwelijks volken zijn, want hoeveel mensen zouden er geleefd hebben na de vloed? 8. Toch? Dan heb je geen volkeren. Dat moest allemaal nog komen. Dus in werkelijkheid begint die bedeling waar hij in de Scofield-Bijbel al ophoudt. Maar dat berust dus op een misverstand. Hij begint bij de spraakverwarring in Babel. En net zo min als de bedeling van het geweten is hij geëindigd. Dat wil zeggen, bestaat nog steeds. En God administreert nog steeds de volken. En een oordeel aan het eind van een bedeling, iets wat bij Scofield met grote nadruk steeds naar voren gebracht wordt. Wel, zo'n oordeel aan het eind van een bedeling is er ook inderdaad wel, dan wel zou er zijn, maar dat is nog niet geweest. Niet over die van het geweten, want dat komt pas op de jongste dag. Dat is na de 1000 jaren. En er komt een oordeel over de volkeren. Dat moet nog komen uiteraard en dat komt voor de 1000 jaren. Namelijk bij de wederkomst van Christus, wanneer, dat ligt voor de hand, wanneer hij zijn koninkrijk zal openbaren. En wanneer hij als koning der koningen inderdaad de volkeren aan zich zal onderwerpen en dus de volkeren zal oordelen. En dus begrijpt u ook dat in die 1000 jaren, of althans aan het begin daarvan, en misschien tot op zekere hoogte zelfs daarvoor, volkeren teruggebracht zullen worden naar de plaats die hen oorspronkelijk van Gods wegen is gegeven. En daarna denken we altijd aan ons eigen land en ons eigen volk. Dat betekent in de praktijk dat in ieder geval dit land onbewoond raakt, want dit land was er toen nog niet. Voor zover wij weten, we geven het gewoon terug aan de zee. Dat is trouwens makkelijk genoeg. We schakelen gewoon overal de stroom uit en dan loopt het zaakje vanzelf onder. Sorry. Zo ligt het toch? Nee. Jij denkt niet dat ik niet... Ik voel me een Nederlander in hart en nier. Ik heb zelfs de vlag uitgehaald van de week enzovoorts. Al 2 keer, kort geleden. Echt waar. Maar het neemt niet weg dat het nou eenmaal zo zit. Hier woonde vroeger helemaal niemand, is niet aan een van de volkeren toegewezen. En inderdaad, voor zover de bevolking in Nederland is in die dagen, maar het is na de opname van de gemeente, voor zover de bevolking is, zal die teruggebracht worden naar het land waar het vandaan komt. Waar men vandaan kwam. Dat is niet noodzakelijk het land waar die mensen individueel vandaan kwamen. Het is het land wat aan hun volk oorspronkelijk gegeven was. Waar het is, heb ik geen flauw idee van. En dat doet ook weinig ter zake. Dan zijn er mensen nog die zeggen, ja, maar dat kan toch niet, want er is nou natuurlijk toch veel meer. Er zijn er veel meer mensen dan toen. Dus men heeft dan gebrek aan ruimte. Toch? Dan zeg ik, nou, punt 1, dat zal de heer dan zelf al oplossen. Misschien is er dan nog wat extra land wat vroeger niet bewoond werd en wat in de toekomst wel bewoond werd. Misschien, maar dan ben ik aan het fantaseren. Dat mag ik nou eigenlijk niet doen. Maar ik doe het om uitstel te krijgen, want eerlijk gezegd, het probleem van die overbevolking, ik ben bang dat dat probleem dan helemaal niet meer bestaat. Omdat deze dingen, het oordeel over de volkeren, gerealiseerd zal worden na, fundamenteel, na de grote verdrukking. Want de gedachte is dat voordat het koninkrijk van Christus gevestigd wordt en dus volkeren worden teruggebracht naar een oorspronkelijke land, dat voor het zover is alle ongelovigen uit die volken zullen sterven, weggenomen worden, uitgeroeid worden of hoe het maar heten mag, sorry. En te vrezen valt dat er van de meeste volkeren dan dus maar, nee, van alle eigenlijk, maar een verhoudingsgewijs klein deel overblijft. Dat is wat de mensheid staat te wachten. En hoe het daarna gaat, ja, goed, dat gaat in de 1000 jaren, dat zien we daarna weer. Dus ik denk dat wat ik nu zeg tamelijk eenvoudig te realiseren is. Ja, helaas, maar ja, dat kan ik ook niet helpen. De profetieën leren dat de hemel spreekt over een overblijfsel van Israël en spreekt net zo goed over een overblijfsel van de overige volkeren. En overblijfsel impliceert in de Bijbel in ieder geval altijd een minderheid. En zelfs een kleine minderheid uit die volkeren. Nou goed, maar het gaat dus om terugverzameling van de volkeren dan, waarna Christus zelf inderdaad als mens en als koning over hen zal heersen en inderdaad hier op aarde. Dat de gebeurtenis als zodanig, namelijk dat God de volkeren zal oordelen, vinden wij verspreid over talloze profetieën in het Oude Testament. Ik heb er net al even op gewezen, die ga ik niet opzoeken. Maar er wordt nu eenmaal gesproken over oordeel over dit volk, oordeel over dat volk enzovoort. En het gaat altijd over de wederkomst van Christus dan. Want dan zal dat gerealiseerd worden. En in de eerste plaats dan een oordeel uiteraard over Israël. Maar daar zullen we apart nog wel over spreken. Maar in het Nieuwe Testament wordt deze gedachte van oordeel over de volkeren inderdaad samengevat en daarmee bevestigd. En in het bijzonder komen wij dan terecht in Matteüs 25... 24 wellicht ook, maar het is een en dezelfde toespraak van de Heer Jezus. In Matteüs 24 en 25. Eigenlijk zou ik dan moeten noemen Matteüs 24 vanaf vers 37... Waar staat, en gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. En in de praktijk gaat het daarbij over de toekomst, maar het is de vertaling van het woord parousia. En dus gaat het om presentie en dus over aanwezigheid van de Zoon des Mensen. Let op dat de Heer bij die gelegenheid genoemd wordt niet de Zoon van God, maar de Zoon van Adam. Want dat is wat de uitdrukking eigenlijk betekent. De mens. De mens die beelddrager Gods is, die immers zou recht spreken over de mens. En zo lazen we er straks in Genesis 9. In verband met dat menselijk bestuur. Wel, hier vindt het menselijk bestuur uiteindelijk in optima forma de mensheid geregeerd door de Zoon van Adam, de mens bij uitstek, namelijk Christus. En dan staat er, want gelijk ze waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot de dag toe in welke Noach in de ark ging en bekende het niet, totdat de zondvloed kwam en hen alle wegnam, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. En nou hoef ik al niet verder meer te lezen, want het betekent dus dat in de toekomst van de Zoon des Mensen, dat wil zeggen in de dagen van de wederkomst van Christus, inderdaad de ongelovige mensen zullen worden weggenomen, zoals dat immers ook gebeurde in de dagen van de zondvloed. Men bekende het niet, dat wil zeggen, men zag het niet aankomen, men geloofde er niet in, maar het gebeurde toch in de dagen van Noach. En zo zal het in de toekomst zijn, de dagen van de wederkomst van Christus. Men gelooft er niet in, men ziet het niet aankomen, dus niettemin zal het toch gebeuren. Hij zal hen allen wegnemen. Hetgeen natuurlijk bevestigd wordt in de twee volgende versen, maar daar ga ik niet op in, om ook niet verzeild te raken in de misvattingen die omtrent die versen bestaan. Waar het namelijk gewoon over gaat, is dat in de dagen van de wederkomst van Christus de ongelovigen van de aarde zullen worden weggenomen en de gelovigen zullen blijven. Waarmee ik dus toch even gauw gezegd heb dat deze versen dus niet spreken over de opname van de gemeente. Want de opname van de gemeente gebeurt volgens de Bijbelse termen voor de wederkomst van Christus. Dat is makkelijk genoeg. Immers, als hij wederkomt, komen wij weder met hem. En aangezien hij wederkomt met ons, gaan wij hem dus eerst tegemoet. Dat heet officieel echter niet de wederkomst van Christus, maar dat is wat wij noemen de opname van de gemeente. Begrijp je me goed, als u spreekt over de wederkomst van Christus en u bedoelt de opname van de gemeente, heb ik daar niet meteen kritiek op. Maar het is wat onnauwkeurig gebruik van overigens Bijbelse termen. Begrijp je wel? Dus als de Bijbel spreekt over de dagen van de wederkomst van Christus, de toekomst van de Zoon des Mensen, dan heeft dat niet van doen met de opname van de gemeente, want die gaat daar uitdrukkelijk aan vooraf. En meer hoef ik daar nu, dacht ik, niet van te zeggen. Maar hier vind je dat oordeel in elk geval over de mensheid als zodanig. Bij de wederkomst van Christus. Maar dat het ook specifiek gaat over volkeren, mogen blijken uit Matteüs 25, vers 31. En dan verderop in dezezelfde redenvoering. Waarin er staat in vers 31 van hoofdstuk 25. En wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid. Diezelfde Zoon des Mensen dus. Hè? Wanneer hij komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dat zijn wij, maar dat ga ik nou niet zo gauw uitleggen. Dan zal hij uiteindelijk zitten, want het is een periode waarover gesproken wordt, daarom zeg ik uiteindelijk. Het is niet van de ene dag op de andere. De dagen van Noach was immers een periode en dus de toekomst van de Zoon des Mensen is ook een periode. Uitlopend in bepaalde gebeurtenis. En wat hier staat is dan in vers 31, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. De Zoon van Adam zal zitten op de troon. Waarom ook niet? Van Adam wordt gezegd, van de mens wordt gezegd dat hij over de aarde zou heersen. Aarde onderwerpen, daarover heersen. Adam heeft dat nooit voor elkaar gekregen en zijn afstammelingen ook niet. Maar de uiteindelijke, de laatste officiële erfgenaam van Adam doet dat wel. En dat is wat hier staat. Dat verwachten wij dus in de toekomst. Uiteraard niet op de jongste dag, maar ver daarvoor. Want ja, als hij op de jongste dag op de troon gaat zitten, dan heeft het weinig zin meer, want het is tegelijkertijd de dag waarop hemel en aarde zullen vergaan. Dan valt er niks meer te regeren. Toch? Het moet op diezelfde aarde zijn waarop Adam in de tijd gezet werd. En dus moet het gebeuren voor, en zelfs aanzienlijk voor de jongste dag. In de praktijk dus gewoon 1000 jaar ervoor. Zoals Openbaring 20 dan zegt. Maar goed, hij zal zitten op de troon, dus het gaat over koningschap. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden. U zal het niet al te letterlijk moeten nemen. Zo van, ze moeten allemaal daar naartoe en allemaal bij elkaar staan en voor zijn troon staan enzovoort. Want dat is nou niet de meest voor de hand liggende betekenis van de uitdrukking. De uitdrukking betekent gewoon dat al die volkeren tot één gemaakt zullen worden, vergaderd. Ze zullen worden samengebracht onder één regering. En dat is het tegenovergestelde van wat gebeurde in Genesis 11... En 10 dan, de verdeling van de mensheid in volkeren. En zo werden ze verstrooid. Maar in de toekomst zullen ze vergaderd worden. Hetzelfde verhaal als wat we kennen over Israël. Israël is verstrooid geworden, maar in de wederkomst van Christus zal Israël vergaderd worden en gebracht onder de heerschappij van Christus. Wel, hetzelfde zal gebeuren met alle andere volkeren. Zij zijn ooit verstrooid geworden. Zij zullen verzameld worden en samengebracht worden onder één hoofd, zoals eigenlijk Efeze 1 zegt. Ze zullen onderworpen worden aan één koning, die der koningen dus, namelijk aan Christus zelf. En zo staat het hier ook. Dan zullen al de volken vergaderd worden voor hem. Dat wil zeggen, ze zullen onderworpen worden aan die ene die op de troon zit, de zoon van Adam. En dan zal hij ze van elkander scheiden, want er wordt wel degelijk scheiding gemaakt. Want dat is wat oordeel per definitie inhoudt. Hij zal hen van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. Hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten en de bokken tot zijn linkerhand. Dat betreft dan de mensheid als zodanig, maar het betreft tegelijkertijd oordeel over de volkeren als zodanig. En daarom wordt die term ook gebruikt. Toch? En daarna heet hij ook uitdrukkelijk de koning, vers 34. Als dan zal de koning zeggen, en niet eens dan zal de Heer zeggen, of de zoon des mensen, heet hij gewoon de koning. Hij doet dit namelijk in zijn hoedanigheid van koning der ganse aarde. Als de laatste Adam. Als dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn, komt gij gezegende mijn vaders beërft dat koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld, enzovoorts. En tot de onrechtvaardigen, tot de bokken, degene de linkerhand, zegt hij in vers 41, gaat weg van mij, gij vervloekte in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is, enzovoorts. Maar dat is niet het oordeel op de jongste dag. Dit is het oordeel over een levende mensheid en daarmee ook over de volkeren als zodanig bij de aanvang van zijn koninkrijk hier op aarde. En dat is dan min of meer de beëindiging. Ik zeg min of meer, maar het is min of meer de beëindiging van de bedeling van het menselijk bestuur. Uiteindelijk is het dat niet, want daarna is het natuurlijk nog steeds menselijk bestuur. Het is namelijk Christus, de mens, de zoon des mensen, die regeert over de volkeren als zodanig. Maar het punt is dat kenmerkend voor die bedeling van het menselijk bestuur is immers de verdeling van de mensheid in volkeren. Maar van verdeling zal in de duizend jaren geen sprake meer zijn. Begrijp je me goed? Ze bestaan nog wel, de volkeren. Ze nemen ook hun eigen positie in de duizend jaren. Ze hebben zelfs een eigen overheid, daar twijfel ik niet aan. En dus hun eigen koningen. Maar niettemin, al die koningen zijn onderworpen aan die ene koning. En in Christus worden zij dus één. Dan krijg je dus toch iets van Verenigde Naties, maar met één daarbovenstaande regering, die van Christus zelf. En zijn gemeente, maar vooruit. Maar begrijpt u waar het over gaat? Eind aan menselijk bestuur is dat niet, maar het is wel een einde aan de verdeling, de verdeeldheid die er tussen de volkeren nu eenmaal is. Immers, die volkeren dan in de duizend jaren zijn in de praktijk dan christelijke volkeren. Zijn wedergeboren mensen in beginsel, zoals u en ik. En dat betekent dat als ze echt gelovigen zijn, dat zijn ze, als ze gelovigen zijn en ook doen wat ze zouden doen, namelijk leven uit geloof, ontstaat toch inderdaad bij al die volkeren een cultuur die inderdaad in de eerste plaats christelijk is, dat wil zeggen gericht op Christus, voortkomend uit het woord Gods en dus uit de waarheid Gods. En dat brengt met zich mee dat die volkeren zoveel met zich gemeen hebben dat het geen enkel probleem meer is. Ik bedoel, die zijn dan niet meer strijdig met elkaar, uiteraard. Bovendien, als ze uit genade leven, allemaal, dan is er ook geen enkele aanleiding om elkaar naar het leven te staan en dat soort dingen meer. En dat is waar het om gaat in een christelijke wereld. Want christelijk betekent uiteraard niet behoren tot de kerk of tot de gemeente. In onze dagen is dat zo natuurlijk, omdat daar buiten niks is. Maar dan is het daar buiten wel, want de christelijke wereld wil gewoon zeggen, mensheid in het algemeen onderworpen aan Christus en gelovend in hem die de Christus is en daarmee de koning der koningen enzovoorts. En daar gaat het om. Daar worden de volken dus één gemaakt. Waarmee maar gezegd wil zijn dat het niet een misverstand is te denken dat God wil dat de volkeren één worden. Het is alleen een misverstand te denken dat het zou moeten gebeuren buiten God om. En dat het zou moeten gebeuren dus in deze tegenwoordige bedeling waarin God immers de wereld heeft losgelaten. Maar daar hebben we het uiteraard nog over. En voor zover er voor de wederkomst van Christus een streven bestaat om te komen tot eenheid der volkeren en tot één wereldregering enzovoorts, kan het alleen maar een streven zijn dat geïnspireerd wordt door de duivel zelf. Hoewel het ideaal in zichzelf per definitie een goddelijk ideaal is, wordt het door de duivel gebruikt opdat hij zelf aan het hoofd van die volkeren zou staan. En daar loopt het in eerste instantie ook inderdaad op uit. Maar dat is in de zesde bedeling dus. Maar het punt is dat die zesde bedeling rechtstreeks in het verlengde ligt van de tweede. Want u weet ook dat na de opname van de gemeente de volkeren worden samengebracht inderdaad onder één regering. Die van de antichrist namelijk, om het dan populair nu even te zeggen. Ik denk dat ik er later nog wel wat iets uitgebreider op terugkom. Voor zover dat nodig is. Maar de bedoeling is weliswaar eenheid, maar dan alleen in onderwerping aan en in onderdanigheid aan de menselijke overheid. Maar nu versta ik daar even onder Christus zelf. Straks in de toekomst. En dat is dus ook inderdaad wat zou gebeuren. Daarnaast wijs ik het dan maar even op dat wij dus van noodzaak wel moeten geloven in een aartskoninkrijk van Christus. Want anders komt er van deze zaken, deze administratie, deze bedeling met de betrekking tot de volkeren uiteindelijk dus helemaal niks terecht. En van de beloften aan Adam trouwens ook niet. Men moet dat dus wel geloven. De wederkomst van Christus om onder de volkeren alsnog orde op zaken te stellen. Dat is waar het om gaat. En het gaat natuurlijk, het is natuurlijk een recht doen over levende mensen. Dat is het ook, dat gaat niet zonder dat. Maar het heeft wel degelijk van doen met de volkeren als zodanig. En aangezien alle volkeren hun oorsprong vinden in Babel. En aangezien de volkeren in de toekomst één worden onder, laten we zeggen, de antichrist. En een hoofdstad zullen hebben opnieuw in Babel. En alsnog, heb je dat? Het begint in Babel in het verleden, daarna verdeeldheid, maar in de nabije toekomst komen die volkeren weer bij elkaar in Babel onder één regering. Maar niet die van God, maar van zijn grote tegenstander. En aangezien dat zo is, betekent het automatisch dat de volkeren weliswaar een oorsprong hebben in Babel, maar ook hun einde als zodanig vinden in Babel. En de laatste stad die verwoest wordt, om zo te zeggen, of het laatste rijk dat aan Christus zal worden onderworpen, maar ook de laatste stad die verwoest wordt in dat verband, is dus uiteraard Babel. En dat is wat op de laatste bladzijde van de Bijbel dan ook inderdaad lezen. Hoewel het natuurlijk in het Oude Testament uitgebreid werd aangekondigd. In het bijzonder in Jeremia 50 en 51. En het is inderdaad nog steeds niet vervuld. En zal volgens Openbaring 17, 18 en 19 zelfs nog vervuld worden straks in de toekomst. Dat er dus zo'n streven is naar eenheid. En dat er dus sprake is van een herstel van Babel, een herbouw van Babel, een herstel als hoofdstad van de wereld, dat ligt voor de hand. Daar is het allemaal begonnen, volgens de Bijbel. En daar zal het ook eindigen. Merkwaardig is dan te zien dat een goddeloze wereld niettemin streeft naar iets wat in wat in overeenstemming is met de Bijbel, die men niet gelooft. Heb je dat nog? Men streeft naar eenheid van de volken rondom Babel. Maar als men niet gelooft dat de volkeren daar hun oorsprong vinden, is dat toch een heel merkwaardig streven. Toch? Waarmee dus opnieuw dus verklaard wordt dat heel dat streven geïnspireerd wordt door één en dezelfde geest. Namelijk de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid uit Efeze 2, want daar komt het in de praktijk op neer. Met andere woorden, we hebben die eerste bedeling, die bestaat nog. We hebben deze tweede bedeling van het menselijk bestuur, die bestaat nog. Maar wat die bedeling van het menselijk bestuur betreft, wij worden inderdaad uit onze volkeren, uit ons volk verzameld en toegevoegd aan een ander volk met een hemelse bestemming. Maar voor zover, en dan zijn we terug waar we vanavond begonnen, voor zover wij naar de mens inderdaad deel uitmaken van een volk hier op aarde, en dat doen wij, zouden wij zoveel als kan, en zolang het niet in strijd is met de wil Gods, en met onze gehoorzaamheid aan hem, zouden wij dus inderdaad deze menselijke overheid onderdanig zijn. Dat wil zeggen dat deze beide bedelingen inderdaad ook op ons leven een uitwerking hebben. Namelijk, punt 1, onze individuele relatie tot de Heer, tot God, onze schepper. Punt 2, onze positie als lid van één volk. En de consequenties daarvan, waarbij God zegt dat wij inderdaad de menselijke overheid onderdanig zouden zijn, maar niettemin God meer gehoorzaam zouden zijn dan mensen. En daarna hebben we natuurlijk nog een paar bedelingen die ook op ons van toepassing zijn, want daarna volgt nog de bedeling der belofte, daar hebben wij alles mee van doen, en dan volgt de bedeling van de wet, daar hebben we helemaal niets mee van doen, en dan volgt de bedeling van de genade, en daar hebben we ook alles mee van doen. Dus het wordt toch een beetje gecompliceerd, maar het punt is gewoon dat deze bedelingen inderdaad op een of andere wijze logisch uit elkaar voortkomen en dus in elkaars verlengde liggen. Maar daarover hebben wij het weer de volgende keer. Zullen wij de Heer danken? Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank voor die genade die u ons geschonken hebt. En in bijzonder danken wij u dat wij ook vanavond uw woord mochten openen en bepaald mochten worden in de eerste plaats bij deze fundamentele waarheden. Waarheden met betrekking tot de oude schepping, weliswaar, maar niettemin waarheden waar ook wij in onze dagen nog steeds mee te maken hebben. Maar we danken u in het bijzonder, Vader, dat wij eeuwig leven hebben ontvangen en zelfs al eerstelingen zijn geworden van die nieuwe schepping die u beloofd hebt. We danken u dat we daar ook in de eerste plaats uit mogen leven en ons in de eerste plaats mogen zien als hemelburgers, als verlost uit deze wereld en als geplaatst in Christus, in de hemel en onder uw nieuwe verband. Wij danken u voor het voorrecht dat we deze dingen niet alleen mogen verstaan, maar er ook deel aan mogen hebben, ook in ons dagelijkse leven. We danken u dan dat we inderdaad vanavond uw woord mochten openen, bepaald mochten worden bij uw plan der eeuwen, zoals u dit in de heilsgeschiedenis ten uitvoer brengt. En we danken u dat we weliswaar mogen zien en kunnen uitzien naar de wederkomst van onze heiland zelf in de toekomst om zijn koninkrijk ook over deze wereld te openbaren, maar in het bijzonder dat wij mogen uitzien naar dat moment waarop wij onze Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. Want we danken u, Vader, dat u ons gezet hebt in de hemel en ons voor ons een hemelse erfenis bewaart en daarmee een hemels vaderland. Een land wat u voor ons volk, voor ons als gemeente bestemd hebt. En we danken u dan dat we in dat vertrouwen mogen leven en onze verwachting mogen stellen op de spoedige vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Maar in het bijzonder de vervulling van uw nieuwtestamentische beloften aan ons die uw kinderen geworden zijn. Wij danken u voor deze avond en bevelen onszelf bij u aan, Vader. Wees u ons dicht nabij, bewaart u ons in uw gemeenschap en verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.